op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. En er staat verder nog, kunst is een ambacht. Dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Dat is heel mooi. Maar koken betekent voor mij meer als alleen de zintuigen prikkelen. Kok zijn is voor mij geen beroep. Het is een missie, een levensovertuiging en een roeping. Een manier om mensen een gelukservaring te laten beleven. Niet om ze alleen lichamelijk te voeden, maar ook geestelijk te voeden. Want met mijn producten en wat ik op het bord zet, wil ik ze een hele beleving geven. Bewust te laten worden wat je eet. Dus zen en de kunst van koken zou voor mij net zo goed zen en de filosofie van koken kunnen zijn. Want koken is voor mij filosofie, een levensfilosofie. En ik denk dat kunst en filosofie heel erg dicht op elkaar aansluiten. Want iedere kunstenaar heeft een filosofie achter zijn kunstwerk. Hij wil er iets mee uitdrukken. En de kunstenaar vereenzelvigt zich met zijn kunstwerk. En is op een moment één met zijn kunstwerk en het geheel. Koken is wat mij betreft je verbinden met jouw ingrediënten. De ingrediënten samenvoegen tot een eenheid, een harmonie vormen van het gerecht. Wat betekent filosofie? Als we even iets dieper gaan kijken naar wat filosofie betekent, dan is dat volgens Socrates de liefde voor de wijsheid. En de definitie van koken is het proces van het bereiden van voedsel. Ons leven is ook zo'n proces. Een proces van voortdurende veranderingen. En dat is in het kookproces precies eender. De ingrediënten veranderen voortdurend in hun consistentie. Koken is je verbinden met de ingrediënten. Koken is ook verbonden zijn met het leven. En zijn van de filosofie van koken zou dus kunnen betekenen aandacht en liefde voor de wijsheid van het proces van het leven. Er zijn heel veel citaten geschreven over het koken. En een van de mooiste citaten vind ik: er is geen oprechtere liefde als de liefde voor het koken. En dat is een citaat van Georg Shaw. En liefde voor het koken is wat mij betreft liefde voor het leven. Want je krijgt terug wat je erin stopt. Zen is ook liefde en aandacht voor het leven. Zen is wat mij betreft levenskunst. En ik wil jullie drie vragen stellen. Drie vragen om je even bewust te worden van het eten. Wat is voor jou de essentie van koken? Wat heb je gisteren geproefd of gegeten? Gekookt of gegeten? Of misschien vanochtend nog? En wat heb je geproefd? Wat waren de ingrediënten die je hebt geproefd? Wat heb je ervaren? Wat was het mondgevoel? Was het nat? Was het droog? Was het rul? Was het verfijnd? Welke smaken heb je geproefd? Heb je daarbij stilgestaan? Wat je hebt geproefd? De smaken: zoet, zout, zuur, bitter. Umami, scherp. En dan heb ik eigenlijk nog een vierde vraag. Hoe vaak heb jij tijdens jouw eten op je telefoon gekeken? Ik wil hier verder geen antwoorden op. Ik hoef hier. Dus ga het even bij jezelf na wat het met je doet, deze vragen. Ik wil even dieper ingaan op de kok. En wat Riens ook al aankondigde, dat de kok in de Zen-filosofie een belangrijke functie heeft. En Dogen heeft daar een mooi boek over geschreven. En Michael gaat daar zo dadelijk zeker nog meer over vertellen. Maar ik wil hem er toch even bij halen om mijn filosofie achter het koken naar voren te halen. Hij heeft in 1237 de Tenso Kyukun geschreven. Als ik dat goed uitspreek, Michael, dat weet jij het beter.
Tenso Kyokun.
Kyokun. De aanwijzingen voor de kok. Het zijn de richtlijnen voor de beoefening in het dagelijkse leven. Dogen gebruikt de kok als voorbeeld van hoe je je leven kunt verdiepen, verrijken en intensiveren. En de kok, wat Riens zo even al zei, is een afdelingshoofd. Een van de belangrijkste personen in het Zen-klooster. En hij heeft de opdracht om voor de gemeenschap te zorgen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de maaltijden. En ik wil een hele korte samenvatting die ik daar uitgemaakt heb, heel kort even voorlezen. In de regels van zuiverheid van Zen-klooster staat: om de gemeenschap van voeding te voorzien, is er een kok. Van oudsher wordt deze positie toegewezen aan ervaren studenten, vooraanstaande personen die de Zen-boeddhistische praktijk belichamen en een sterk verlangen naar ontwaken hebben. De positie van de kok is er een waar je wordt gevraagd je met hart en ziel in te zetten. Als je niet volledig bent vervuld naar het verlangen van ontwaken, zal ze uiteindelijk uitmonden in een vergeefse strijd en een zinloze beproeving. Men moet zijn verlangen naar ontwaken blijven voeden, zich aanpassen aan de omstandigheden en ervoor zorgen dat de gemeenschap ontvangt wat ze nodig heeft om zich op haar gemak te voelen. Als de 6 smaken en de 3 deugden ontbreken, heeft de kok niet voor de gemeenschap gezorgd. Als je de rijst controleert, controleer dan het zand. Als je het zand controleert, controleer dan de rijst. Als je aan elk detail zorgvuldig aandacht besteedt en je aanwezig bent in wat komt en gaat, dan zal je aandacht niet versnipperd raken en de maaltijd op natuurlijke wijze zijn verzadigd van de 3 deugden en de 6 smaken. In het bereiden van de maaltijden moet men intiem zijn met zichzelf. Het voedsel zal dan als vanzelf puur en verfijnd zijn. En dit schreef Dogen al in 1237. De kok stelt zich in dienst van de gemeenschap. Ik stel mij in dienst van de gemeenschap, voor mijn gasten in mijn restaurant, voor jullie om zo dadelijk de soep te serveren. De tenso, de kok, is iemand, als hij zijn taken met hart en ziel uitvoert, iemand die de Boeddha dharma volledig belichaamd. Dogen schrijft ook over het begrip doyzin. En het begrip doyzin is het belangrijkste ingrediënt in de zenkeuken. En doyzin betekent gedrevenheid of streven naar. Dogen heeft het over de drie deugden. Wat zijn nou die drie deugden? Volledige aandacht. Oprechtheid. En grote inspanning. Want zonder die grote inspanning lukt het je niet om goed voor die gemeenschap te zorgen. Maar er is voor mij nog een vierde element wat daarbij hoort. Want zonder dit element, en dat is liefde, kun jij niet aan deze drie andere dingen voldoen. Je kunt je niet met hart en ziel inzetten zonder liefde. Koken is wat mij betreft het verlangen hebben naar ontwaken. Koken is voor mij een proces van verlichting. En een beroemde kok uit 1900, die heeft toen al gezegd: goed eten is de basis voor een gelukkig leven. Want als je van lekker eten houdt, hou je wat mij betreft ook van het leven. Koken is ook een vorm van communicatie. En Wina Born, dat is een culinair journalist, die heeft ooit geschreven: die uit de natuur eet, heeft er eerbied voor. Zo paradoxaal dat ook mogen klinken. Dus respect. En een groot leermeester van mij, inmiddels overleden, Cas Spijkers, die vertelde altijd: je moet als het ware met de kip de oven in. En wat bedoelde hij hiermee te zeggen? Wat hij mij duidelijk wilde maken is dat je één moet worden met jouw product. Dat je moet kunnen inleven wat er met dat product op dat moment gebeurt. Want koken doe je met al je zintuigen. Je gevoel, oren, ogen. Smaken natuurlijk. Je intuïtie. En natuurlijk de zes smaken, waar Dogen het ook al over had. Wij kennen eigenlijk in Europa vijf smaken. Maar in het oosten kennen ze zes smaken, wordt een zesde smaak aan toegevoegd. En de zes smaken zijn zoet, zout, bitter, scherp, zuur en umami. Ik wil heel even terugkomen op Dogen. En ik hoop, Michael, dat ik jou niet te veel in het vaarwater kom. Maar de richtlijnen voor de beoefening van het dagelijkse leven, daar wil ik een aantal overeenkomsten uitlichten. Die, wat mij betreft, ik iedere dag in mijn keuken, in mijn beroep tegenkom. Soms bewust, soms onbewust. En nu ik met Zen bezig ben, natuurlijk steeds bewuster. Koken is een manier van aandacht. Het is aandacht geven aan lichaam en geest. Koken is lijden, afzien en genieten. En zeker in een restaurant zoals ik dat heb, is het inderdaad soms lijden, accepteren, genieten. Het is een complete paradox. Koken is op iedere dag opnieuw beginnen. Koken is een constante van loslaten en doorgaan. Koken is grote twijfel hebben. Met als gevolg grote verlichting. Als jouw gerecht gelukt is zoals jij dat graag zo zou willen serveren. Want het is altijd nog maar de vraag of het zo wordt als dat jij denkt. Koken is geduld hebben. Geduld hebben met jouw ingrediënt. Maar ook geduld hebben met jouzelf. Dus geduld hebben met jezelf en jezelf ook respecteren op de momenten dat het niet lukt zoals jij het graag zou willen. Een koken is wat mij betreft ook je voorkeuren loslaten. Want het mooie is om in ieder product de schoonheid te kunnen zien. Ook in de producten die jij misschien niet zo lekker vindt. Waar je een afkeer tegen hebt. Ik stel voor, probeer het nog eens. En ga er eens dieper op in. Want koken is jezelf een spiegel voorhouden. Je bent namelijk wat je eet. Koken is wat mij betreft een eenheidservaring voor lichaam en geest. Koken is één zijn met je product. Één zijn met de natuur. Één zijn met jouw creatie. Één zijn met het compliment. Één zijn met de mislukking. Één zijn met de vreugde. Één zijn met de personen waarvoor je het gerecht serveert. En dit is wat mij betreft precies ook waar Zen voor staat. Eén zijn met jezelf. Respect, liefde en aandacht voor de medemens. En jouzelf. Koken is wat mij betreft, en Riens zei het net al, non-dualiteit in uitvoering. Want koken is een bewustwording van de eenheid. Koken is het samenstellen van meerdere componenten die op zich weer een eenheid vormen. De ster van de keuken is en blijft het product. Het ingrediënt. Koken is jezelf vergeten en jezelf in dienst stellen van jouw product, van jouw ingrediënt. En wat mij betreft is het doel van mijn leven in ieder geval om mijzelf in dienst te stellen van de ander, van de mensheid, van mijn gasten, van de gemeenschap. Maar we kunnen heel veel praten, lezen en tegenwoordig heel veel zien op televisie over koken. Maar koken leer je alleen maar door het te doen. Door het uit te voeren, door ermee aan de slag te gaan, door te gaan inkopen bij jouw plaatselijke boer die respectvol met zijn producten omgaat. En dat hoeft niet per se een biologische bedrijf te zijn, als hij maar respectvol omgaat met zijn ingrediënten. In het boeddhisme kennen we het achtvoudige pad. En dat kennen we allemaal. Het achtvoudige pad is om het bereiken van lijden en uiteindelijk verlichting te bereiken. En ik heb het achtvoudige pad voor het koken gemaakt. Het achtvoudige pad voor het koken. De juiste ingrediënten, de juiste intentie, de juiste kennis, de juiste inspanning, het juiste respect, de juiste zuiverheid, de juiste dosering en de juiste aandacht. Ik wil er twee uitpikken, kort. De juiste ingrediënten. Wat zijn nou die juiste ingrediënten? Ik zei het net al. Het ingrediënt is de ster van de keuken. Zonder jouw ingrediënt ben jij niks. Wat mij betreft zijn de juiste ingrediënten zuivere producten. Het zijn producten die je misschien zelf teelt. Als jij een mooie moestuin hebt. Dat zou het mooiste zijn. Want dan weet je precies wat er mee gebeurt. Maar het kunnen ook producten zijn die jij haalt, wat ik net zei, bij een plaatselijke boer. Of een winkel waar jij van weet dat zij integer werken. Ikzelf in mijn restaurant probeer zoveel mogelijk producten uit mijn omgeving te betrekken. En zoveel mogelijk uit de natuur. Want de natuur biedt voor mij nog steeds het zuiverste ingrediënt wat er is. Ik ga veel de natuur in om kruiden te plukken, paddenstoelen te plukken. We hebben enorm veel wild wat wij verwerken in ons restaurant, wat 2 kilometer verderop in het Hoge Park de Hoge Veluwe loopt. En biologischer kan niet, wat mij betreft. De juiste ingrediënten zijn ook ingrediënten die gezond zijn voor ons lichaam. De keuze van onze ingrediënten bepalen de kwaliteit van ons gerecht wat je kookt. En zo bepalen ook de juiste ingrediënten in ons leven, in de juiste dosering en kwaliteit, de balans en het geluk in ons leven. En wat zijn nou de juiste ingrediënten in ons leven? Het zijn de zenbeoefening, de meditatie, de sport, onze vrienden. Onze omgeving waarin wij verkeren. En de juiste levenswijze. En als tweede wil ik eruit pikken, dat is de juiste intentie. De intentie waarmee je kookt bepaalt de kwaliteit van het gerecht. De intentie waarmee je leeft bepaalt de kwaliteit van jouw leven. En de intentie van het koken is wat mij betreft het goede doen. En John Wesley, een Engels filosoof, heeft daarover het volgende gezegd. En dat heb ik me goed in mijn oren geknoopt. En dat is voor mij de filosofie van mijn leven en van de filosofie van mijn koken. Doe al het mogelijk om het goede te doen. Met allerlei mogelijke middelen. Op allerlei mogelijke plaatsen. Op allerlei mogelijke manieren. Op allerlei mogelijke tijdstippen. En wat mij betreft voor alle levende wezens. Behandel ze met respect. Dank jullie voor jullie aandacht.
Dankjewel. Er is tijd voor één of twee goede vragen. Helemaal achterin ging de vinger het eerst omhoog. Ja, ga je gang.
Daar weet ik niks over.
Nee. Ik heb verschillende kloosters in Japan, kloosters in Japan meegemaakt. En het ene klooster was het uitstekend. En het andere klooster was het iets minder, ja. Maar goed, dat is dus erg afhankelijk van de kok. Maar nee, laat ik zeggen, in Tenryuji, in Kyoto, was het eten uitstekend. En vaak heel eenvoudig, maar heel smaakvol. En precies wat Theo ook aangeeft. Het smaakte ook zo lekker omdat het bijna allemaal uit onze eigen tuin kwam. We kweekten het zelf en we oogsten het zelf en de volgende dag aten we het zelf. Of soms nog dezelfde dag aten we het zelf. Dus nee, ik heb altijd gemiddeld genomen heel erg genoten van het eten in het klooster. Maar dat is niet in elk klooster hetzelfde. Maar ja, dat is afhankelijk van de kok. Ja. Nog één of twee vingers, ja.
Ja, natuurlijk, een opleiding voor kok hoeft geen vereiste te zijn, maar het is wel een waarborg dat je natuurlijk de grondbeginselen vanaf de grond af aan leert kennen. En dat jij op een goede manier de basis leert kennen. En de basis voor het koken is voor mij nog steeds de klassieke keuken. En zonder deze klassieke basisondergrond vind ik dat je eigenlijk geen goede gerechten kunt maken.
Oké, okay. Omdat er nog meer vragen zijn, ik ga even naar de eerste vingers die ik heb gezien. Ja, sorry. Okay.
Ja, je gaf aan dat ze in Aziatische landen 6 smaken
hebben. Ja.
En gaf je de laatste...
Umami. Umami is de smaak, dat is een smaak die we eigenlijk allemaal al kennen. En die komt voor in rijpe tomaat, in kaas. Het is een vorm van fermentatie. En dit is eigenlijk relatief jonge smaak die eigenlijk bekend is geworden. Is ongeveer in 1900, ook door een Japanse deskundige die dat ontdekt heeft. En dat komt in ons dagelijks leven, hebben we het constant eigenlijk al geproefd, alleen we hebben het nooit bewust gemaakt.
We noemen dat in het Nederlands glutomaten.
Ja.
De glutomaten. En dus als je bijvoorbeeld kaas hebt, oude kaas, daar zitten gaatjes in en daar zitten soms kristalletjes in. En dan denk je dat dat zout is.
Ja.
Is niet zo. Dat zijn nou de glutomaten.
Ja.
En dit is een kunstmatig, het is een smaakversterker en het is de meest... verkochte smaakversterker, kunstmatig ook.
Ja.
Maar die smaakt heel anders. Nou ja, niet echt heel anders, maar wel wat anders. Als, weet jij verschil in smaak tussen kunstmatige glutamaten en echte glutamaten? Nou,
ik gebruik het eigenlijk niet, maar ik weet dat kunstmatige glutamaten worden veel te veel toegevoegd in de producten. Ja. En daardoor ontstaan er gewoon problemen. En als je ze uit de natuurlijke producten haalt, is het zoals de natuur het bedoeld heeft.
Ja. Het verschil is voor mij... Dat kunstmatige glutamaten, die geven dus een beetje een aangename vet. Het is dus geen vet, maar het geeft een soort van vetachtige smaak in je mond. En het stimuleert dus heel erg je smaakpapillen, waardoor het eten gewoon nog weer beter smaakt. En je meer speeksel in je mond krijgt, dus het is ook heel gezond. Alleen de kunstmatige glutamaten, het verschil tussen kunstmatige glutamaten en de echte glutamaten, is dat de kunstmatige glutamaten... een uur of twee of drie na die tijd vaak nog in je mond zitten. En dan is het niet lekker meer. Hè? Dus als je lekker gegeten hebt soms in een restaurant, wat goedkoper restaurant, dan smaakt het allemaal heerlijk. Hebben ze heel veel glutamaten toegevoegd. Maar om 3 uur 's middags, als je 's middags geluncht hebt, heb je nog het gevoel van die glutamaten in je mond. En dan is het niet aangenaam meer. En dat is, maar het zit in chips, het zit bijna overal in. Ja. Alright, reuze bedankt voor je fantastische en doorleefde bijdrage aan deze dag. Theo, dankjewel.